Donkere stormen. Welkom, kameraden, op de barricade. Ik, Jamie.
Ik ben Valentijn.
En vandaag is het de 33ste. Waar zijn we? De 33ste.
Maar 33, ja.
33ste aflevering van de barricade. Wat betekent dat we één stap dichter bij de revolutie zijn.
Waarom eigenlijk voor deze gepland, inderdaad. Er is even iets tussen gekomen, dus we moeten nog even een weekje vooruit schuiven.
Volgende week, kameraden. Volgende week.
Volgende week.
Zet je welkom aan onze laatste en eerste luisteraars. Man, ja, we willen wel slacken, maar jullie zijn te awesome. We hebben gewoon, ik snap niet hoe wij die hard fans hebben van deze tanky white guy podcast.
Ja, het is inderdaad, vrij onverwacht voor ons. Inderdaad.
Right?
Misschien moeten we dit niet elke aflevering gaan zeggen, maar inderdaad, we zijn gewoon een beetje shooken.
Ja. In ieder geval, we're very, very happy. En ook gemotiveerd. En ook, ik heb heel erg zo van, I need to get my shit together.
En daarom krijgen jullie nu deze week van ons weer een bonus appie.
Ja. Ik moet mezelf echt even een betere, weet je wel, state of mind krijgen. Maar ik bedoel, weet je, deze appies, we got you. Zeg maar gewoon, we vinden het leuk om te doen, zeg maar gewoon deze afleveringen. Weet je, het is... Dit doen we toch al als we elkaar spreken. Dus waarom er niet podcast over maken? Waarom niet, als jullie er zo hard van genieten, zeg maar gewoon, als jullie gaan zeggen, dan gaan we dit gewoon doen. Anyway, ik wil ook nog even zeggen, bedankt voor het editen afgelopen appies. Applaus. Valentijn heeft het van mij overgenomen. Ik deed het eerst. Dus als je verbetering merkt, dat is omdat Valentijn nu afgelopen twee appies heeft geëdit. En die waren bijna
en
niet
als
uitgekomen.
Je geen verbetering merkt, dan is
dan
het
komt dat
van het hij heeft overgenomen deze twee appies.
No, dat is het niet. Want die appies, een beetje achter de schermen barricade. Die appies kwamen bijna niet uit. Want we hadden die bij mij thuis opgenomen, zeg maar gewoon in dezelfde kamer. En dat omdat ik dat heel graag wilde. En dat ging de eerste keer goed. Maar toen vorige week, toen we twee appies achter elkaar gingen opnemen, toen hoorde je mij dubbel. En het was onluisterbaar. En ik dacht echt zo van, oh mijn god, we krijgen het niet meer goed. En Valentijn heeft dat gefixt, dus thanks. En gaat voortaan.
Toch best wel degelijk geluid geworden nog.
Yes, dus thank you for saving de afgelopen twee appies, Valentijn. Die waren bijna verloren gegaan.
Ja, heel graag gedaan.
En Valentijn gaat editen vanaf nu. Het enige wat ik doe is de sound effects er nog even bij. Zo zijn de taken verdeeld hier bij de barricade.
Ja.
All right.
Ja, we hebben...
Wil je het hebben over dingen?
Laten we het hebben over dingen, zaken en ideeën.
Terwijl ik nog een beetje wakker word.
Ik ben ook nog wakker aan het worden. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb net mijn eerste koffietje achterover gegooid. En mijn kandidaat is nog niet ingewerkt. Dus ik ben nog een beetje vaag.
Smart goud. Doe je magie.
Ja, een beetje olie in de raderen. We hebben bedacht dat het leuk is om als we zo'n bonus appie doen, dat we het dan gewoon wat meer gaan hebben over ideeën. Dus wat meer theoretische dingen, niet zozeer de State of the Empire, zoals JD dat altijd zo mooi noemt.
Right. Wat minder
niet
updates.
De actualiteiten, niet de updates, maar inderdaad gewoon meer ideeën in het algemeen.
Ja, dat is wel goeie.
Ja, toch?
Ja, dat is wel een goeie. Dat we zeg maar de dinsdag appie, dat we dat qua update State of the Empire houden.
Ja.
En dat we dan als we nog een appie doen, dat we dan iets meer in theorie en iets meer. En dat geeft ons ook wat ademruimte, dat we niet de hele tijd up-to-date met alle verschrikkingen in de hele wereld hoeven te zijn.
Ja, precies.
En daarover, ik ben even van social media af. En ik ben echt bang dat ik zeg maar gewoon helemaal door de mand val. Nu ik een superpower kwijt ben. Namelijk dat ik met alle Marxist-Leninisten op de hele planeet de hele tijd praat. Weet je wel?
Ja, ja.
Vanuit Comedy Central. En dat heb ik nu niet. En ik zweer dat ik ook mijn informatie... Ik merk dat ik zeg maar gewoon... Ik volg Mint Press en gewoon alles wat ik me up-to-date wil houden. En nog een paar mainstream, weet je wel, imperialist media. Om te vergelijken. Ja. Weet je wel, what's really going on. En nu hoor ik helemaal niks. Wat mijn brein echt super tof vindt. Maar ik heb het gevoel alsof ik geen goede State of the Empire kan geven nu. Dus keep me up to date. Lyra, mensen die luisteren, comrades. App me. Tell me what's happening. Tell me about the decline of the Empire. Because I'm not hearing about it.
Oké. Okay.
Yes. En wat wil je vandaag dan qua theorie doen?
Vandaag wilden we het even hebben over het concept klasse. We noemen dat heel vaak en we hebben het heel vaak over klasseanalyse en zo. En ik denk dat het gewoon nuttig voor onze luisteraars is als we daar even wat meer op ingaan. Wat we bedoelen als we dat woord zeggen. Want ik denk dat dat best wel een kernbegrip is wat belangrijk is om te snappen als je wil snappen wat er gebeurt op de wereld.
Nee joh. Daar gaat het veel te vaak over. Nee joh. Zeg maar gewoon klasse. Onnodig om het daarover te hebben.
Er staat de hele Volkskrant vol mee. En,
precies.
NOS heeft het over niks.
Ik ben aan het saboteren. Een paar weken geleden heb ik ontslag genomen. En ik werk nu niet. En het is awesome. Ik snap die kapitalisten wel. Ik denk dat ik switch sides. Cappy Central. Ja. Ik argue voor de kapitalisten. Ik wil gewoon rijk worden en nooit meer werken.
Ja, never mind, precies. Als iemand ons even wat aandelen kan lenen. Of wat vastgoed. Zodat we kunnen switchen. Dat zou heel fijn zijn, inderdaad. Ja,
yes.
Ja, dat zou ik ook wel willen werken.
We hebben opeens een hele andere podcast.
ja, precies.
Alright. Maar tot die tijd.
Ja, ze zeggen wel dat de koersen die kant op gaan. Maar wat gebeurt er eigenlijk met de rentepercentages? Ja,
right,
een hele andere
het gaat me wel een beetje moeite kosten, maar ik bedoel, om niet maar te werken...
Dit is op zich een goede ingang, want dat werkding, dat is een belangrijk ding voor klassen, natuurlijk.
Wie niet werkt, eet niet.
En wie niet werkt, eet niet.
En dat klinkt misschien eng, maar dat gaat niet over de mensen waar je bang voor bent, dat gaat over de bourgeoisie.
Juist. Dus het gaat over een soort van... Eigenlijk hele arbitraire dominantie die over iedereen wordt uitgeoefend door zowel de markt in het geheel als bepaalde actoren binnen die markt. Hè, dus laat ik even bij het begin beginnen. Klasse is een abstractie. Dat wil zeggen dat klasse niet iets is waar iedereen een soort van netjes in de ene of de andere valt. We hebben het dan inderdaad over de twee grote klassen die tegenover elkaar staan. Dus je hebt de werkende klasse, wat in de theorie het proletariaat wordt genoemd. En we hebben het over de eigenaarsklasse, wat in de theorie de bourgeoisie wordt genoemd. En het is eigenlijk bijna nooit zo dat iemand helemaal in de ene of de andere klasse valt. En het is dus ook niet een middel om specifieke individuen mee te beschrijven. Het is een middel om een analyse te maken, een stapje weg te abstraheren van het individu en een analyse te maken van bepaalde dynamieken in de samenleving.
Maar sommige mensen zijn wel gewoon 100%. Erin te plaatsen, zeg maar gewoon. Like Jeff Bezos. En
Zeker. Maar het overgrote deel... Kijk, je loopt gewoon tegen dingen aan. Zo van, maar wat nou als ik een werkend persoon ben dat wel zijn eigen huis heeft geërfd en daar wel een appartement in verhuurt en ik heb een pensioen dat zit in een pensioenfonds wat weer afhankelijk is van de verkoop van aandelen voor... Weet je?
Zijn mensen dat de hele tijd aan het doen? Zo van, in welke klasse zit
ik? Ja, welke klasse valt dat dan? Ja, dat zijn mensen de hele tijd aan het doen.
Check even of je kapitaal hebt. Dat lijkt me even de main one.
Het korte antwoord is dit. Als jij afhankelijk bent van een loon om de dingen te kopen die jij nodig hebt om te kunnen overleven, dan right. kan je zeggen dat je proletariaat bent. En dat is ook een grote vergissing. Hè? Mensen denken dat als je heel veel geld verdient met je uurloon, dat je dan een andere klasse bent. Nee, dat is niet zo.
Ja, ja, ja.
Dan ben je gewoon nog steeds afhankelijk van het werk om je huis en je eten en je auto en je... Ja, ook al is het een huis met een zwembad en is het een dure auto, ben je nog steeds afhankelijk van dat loon. En ben je nog steeds gewoon werkende klasse. Weet je wel?
Right, en het gaat over, heb je de means of production, right? Zeg maar gewoon, bezit je de means of production, zeg maar gewoon. En dan, en zo niet, then you might not be a capitalist, right?
Ja, productiemiddelen of inderdaad financieel kapitaal. Hè, dat werkt ook natuurlijk als je gewoon al jouw geld verdient uit het investeren van geld dat je al hebt, zodat er rentepercentages ook terugkomen, dan ben je ook bourgeoisie. En
voor een podcast die het over imperialisme heeft, hebben we het te weinig over finance capital. Dus moeten we ook eigenlijk een hele appje over doen, over finance capital precies. Alone.
Ja, anyway. Dus dat is ook weer een ding van je hebt verschillende soorten kapitaal. Je hebt het productiekapitaal. Oké, dus kapitaal, even in het heel kort. Kapitaal zelf, wat dat woord betekent, is ook interessant om te weten. Mensen denken dat dat gewoon betekent geld. Dat is niet zo. Het is geld dat op een hele specifieke manier wordt gebruikt. Dus als jij geld hebt en dat investeert op een manier waarop het de bedoeling is dat er meer geld uitkomt, dan wordt het kapitaal. Als jij gewoon geld op je bankrekening hebt, dan is dat geen kapitaal. Pas als je dat gaat investeren met het doel om het te laten groeien, dan wordt het kapitaal. Dus inderdaad, stel je voor dat jij een auto koopt, dan is die auto geen kapitaal. Want dan is het idee dat zodra jij de sleutel van die auto voor de eerste keer hebt omgedraaid, verliest hij de helft van zijn waarde. Als jij een auto koopt omdat jij een taxibedrijf wil beginnen en er meer waarde mee wil genereren dan je erin hebt gestoken, dan is die auto kapitaal. Does that make sense?
Erg vroeg, bro. Het is erg vroeg. Ik ben echt net wakker, bro. Maar ik bedoel... Ik denk ook. Ik denk, onze volgende luisteraars kunnen je vast volgen. En ik bedoel, ik ook wel, als het any moment de ander op de dag wordt. Maar ga door, ik hang aan je lippen. Dat ik een klein kind was vorige aflevering. Aan het eind.
Vorige aflevering wel.
Ja, okay. Excuses.
dat is een beetje het ding. Dus soort van, je hebt mensen die gewoon heel veel hebben. En de meeste mensen bij wie dat zo is, er is ook altijd natuurlijk die fantasie van iedereen kan heel rijk worden in onze samenleving als je maar hard genoeg je best doet en zo. Right. Dat je meer dan 80% van de mensen die gaat gewoon dood in dezelfde belasting bracket waarin ze geboren zijn. Dus dat is gewoon voor de meeste mensen niet het geval. Hè, die dingen van ja, iedereen kan zelf een bedrijf beginnen. Ja, dat is waar, maar volgens mij meer dan 50% van de bedrijven die begonnen worden, die redden het eerste jaar niet. Weet je wel, dus en dat zijn dingen die ze altijd weglaten uit die theorie. Dus gewoon de realiteit is dat de meeste mensen die heel veel geld hebben, die hebben dat omdat ze dat geërfd hebben van hun ouders die ook heel veel geld hadden. En die krijgen ingangen in bepaalde dingen en die krijgen een voorsprong. En de meeste mensen die geboren worden zonder geld gaan ook dood, min of meer zonder geld. Wat klasse hier dan mee te maken heeft, is dat het gaat om welke belangen heb je. Hè, dus in het kort, voor iemand die werkt voor zijn geld, hè, dus iemand die afhankelijk is van het verkopen van zijn arbeid op de markt, is het natuurlijk het in jouw belang om zo min mogelijk van jouw tijd te verkopen en daar zoveel mogelijk geld voor terug te krijgen. Omgekeerd, als jij een bedrijf hebt gekocht, dan kan jij natuurlijk een pand kopen en dan kan jij natuurlijk apparaten kopen en dan kan jij grondstoffen kopen. Maar als jij geen arbeid daarbij koopt, dan worden die dingen niet meer waard. Dus dan moet je daar arbeid bij kopen op diezelfde markt. Arbeidstijd moet je daarbij kopen. En dan is het natuurlijk in jouw belang om mensen zo lang mogelijk te laten werken, zodat ze zoveel mogelijk waarde genereren en ze daar zo min mogelijk van terug te geven. Dus die kern van die twee dingen, dat die belangen zo tegenover elkaar staan, dat is iets heel belangrijks om te beseffen in je klasseanalyse.
Right. En dan heb je natuurlijk klasseverraders.
Ja.
En, you know, die krijgen dan meestal ook wel wat daarvoor terug. Zeg maar, worden, weet je, daarmee afgekocht. Zoals bijvoorbeeld hier de politie krijgt eerder toegang tot huizen. Zulke dingetjes.
Beter pensioen, dat soort dingen. Gewoon, dus inderdaad.
Maar
dus,
zoveel is het niet. Hè? Ik bedoel, zeg maar gewoon, je bent voor niks je eigen klas aan het verraden. Ik bedoel, het is echt nickels en dimes. Dat is nog, maar goed.
Klopt, maar die mensen zien het zelf natuurlijk niet zo. Weet je wel? De ideologie is ook heel sterk van de politie is er om ons allemaal veilig te houden en zo, bla bla bla. Dat is natuurlijk, in de praktijk is dat natuurlijk niet zo. Ja. De politie is er om het eigendom van mensen die heel veel hebben te beschermen tegen mensen die helemaal niks hebben.
Ja, het en is, ik bedoel, soldaten van imperialistische landen zijn trouwens ook, hardcore klasseverraders, obviously. Niet alleen
maar dat is inderdaad belangrijk, hè, want het gaat naar het idee dat de staat wordt, zeker in het liberale Westen, wordt altijd gepresenteerd als een soort van neutrale arbiter die tussen de klassen in zit, min of meer, en altijd het meest rechtvaardige probeert te doen voor iedereen. En dat neutraal doet aan de hand van een neutrale wet, weet je wel. En dat is gewoon niet de praktijk, weet je wel. Nee. De praktijk is dat de staat een apparaat is van de hoogste klasse in iedere samenleving. In onze samenleving is dat dus de bourgeoisie.
Ja, precies. Na de revolutie, ik bedoel, gaat die staat ook, weet je wel, dingen voor ons doen in plaats daarvan.
Dat is het idee, ja. Dat is het idee. En het grappige is dat in staten waar dat altijd zo is geweest door de geschiedenis heen, dat het altijd genoemd is alsof dat totalitair is en onderdrukkend. Hè? Dus een staat die er is voor de werkers en bereid is om de bourgeoisie te onderdrukken voor de belangen van de 99% van het volk.
Ja,
dat is autoritair en dictatoriaal en gevaarlijk en eng.
Zeker, dictatuur van het proletariaat. It's a beautiful thing.
Ja, precies. Maar een staat die er is om, zoals die van ons, om de belangen van de bourgeoisie te dienen.
Dat is
ten koste van de rest van het volk.
Dat is neutraal.
En dat is vrijheid. En dat is democratie. Yes. En dat is natuurlijk niet zo. Je hebt het over de politie. De politie is ooit ontstaan. Toen de twee klassen waar we het nu over hebben. En laat ik even een kleine side note. Dit zijn niet de enige twee klassen. Er zijn allemaal andere klassen. Je hebt de professionele manager klasse. Je hebt de petit bourgeoisie. Je hebt nog allemaal dingen ertussenin zitten en er overheen lopen en dingen zijn, wat ik zeg, mensen vallen niet altijd netjes in een categorie. Dat maakt even niet uit. De grote contradictie is tussen die twee klassen en daarom gaat het de hele tijd over die twee klassen. Omdat de ene klasse de meeste macht heeft en de andere klasse de meeste mensen heeft. En dat is echt deze twee klassen zijn een nieuw ding van kapitalisme. He, dus toen de industriële revolutie opkwam in Engeland, was het voor het eerst eigenlijk dat er een grote, sterke, machtige bourgeoisie ontstond. En was het dus ook voor het eerst zo dat er een heleboel mensen naar die grote industrieterreinen toe kwamen. En die vormden dus met z'n allen een nieuwe klasse, namelijk het proletariaat. Die klasse van mensen die niets anders hadden om hun leven te bekostigen dan het verkopen van hun arbeidstijd. Dat er steeds meer mensen naar die steden kwamen, dat zorgde ervoor dat die bourgeoisie steeds meer van die waarden die die werkers creëerden zich konden toe-eigenen. Maar dat zorgde er ook voor dat mensen geconcentreerd waren op één plek met hetzelfde soort belangen op een manier die nog er nooit in de geschiedenis was voorgekomen. He, daarvoor hadden mensen gewoon hun huisstee ergens en die hadden hun moestuintjes en die hadden wat vee lopen en die hadden hun eigen instrumenten waarmee ze hun kleding konden maken en dat soort dingen. Die waren niet heel erg afhankelijk van markten en dat soort dingen. Dat is actief kapot gemaakt in Engeland toen met wat ze de Enclosure of the Commons noemden. En mensen werden echt actief door de overheid geproletariseerd. En die kwamen dus in die grote industriële centra terecht. En het leven daar was echt fucked up, man. Het was smerig. Mensen werkten 14 dagen. Hun kinderen werkten ook. Weet je, onder omstandigheden die ongelooflijk ongezond en lichamelijk gevaarlijk en geestelijk kapotmakend waren, weet je wel. Dus, maar die waren dus met z'n allen bij elkaar op een manier die nog nooit was gebeurd. En toen kwamen er dus voor het eerst in de geschiedenis, kwamen er arbeidersopstanden. Mensen die zeiden van, yo, wij pikken dit niet. We willen niet zo behandeld worden. En met z'n allen in opstand kwamen. En de eerste reactie daarop was natuurlijk het sturen van het leger. Weet je, en het leger, dat is een van de gewapende armen van de staat, van de bourgeoisie, die hebben maar één antwoord op dingen en dat is gaan schieten. Weet je wel, en toen kwamen ze er al vrij gauw achter dat als je een heleboel hele boze arbeiders naast elkaar hebt staan en je gaat erop schieten, dat arbeiders daar niet minder boos van worden. Dus toen hebben ze bedacht van oké, nou weet je wat we moeten bedenken is eigenlijk een gewapende arm, maar die niet dodelijk geweld gebruikt, maar die dus niet met machinegeweren komen, maar met knuppels en schilden. En dat is hoe de politie is ontstaan. En toen dachten ze in de koloniën eerst vooral van, hey, dat gaan we ook uittesten. Daar is het hele systeem uitgewerkt. En toen uiteindelijk is het in alle Europese landen is het systeem van politie ook overgenomen. Maar dat is de historische rol van politie. En dat is het dus eigenlijk nog steeds.
Right. Altijd dus, al klasseverraders.
Ja, weet je.
Altijd al.
Altijd, ja, vanaf het begin af aan is het gewoon ontwikkeld om de werkende klasse te onderdrukken als ze in opstand kwamen omdat hun omstandigheden te kut waren.
Ja, en in like de Verenigde Staten is de politie gewoon direct afkomstig van like slave patrol, right?
Ja, in het noorden heb je een beetje dezelfde dynamiek als wat ik hier beschrijf.
Right.
Daar had je meer van dat soort industriële gebieden met een bourgeoisie en een proletariaat. En daar is het een beetje dit soort dynamiek. In het zuiden heb je inderdaad gewoon, waren er eerst milities van gewapende witte mannen op paarden die ervoor waren om als een slaaf ontsnapte of er een opstand van slaven was om die terug te halen en fysiek te straffen. En dat is inderdaad uitgegroeid tot de politie. Dus dat is, weet je, dat soort historisch besef is ontzettend belangrijk voor je klassebewustzijn, denk ik. Van, het is er nooit voor ons geweest. De politie is er nooit voor ons geweest. En een analogie, als mensen daarin twijfelen, een analogie die ik vaak gebruik is van, ja, oké, stel je een werkende vrouw voor met twee kinderen. En op een gegeven moment, om wat voor reden dan ook, verliest deze vrouw haar werk. Zij kan haar huur niet meer betalen. Zij heeft een aantal maanden haar huur niet betaald. Dan komt op een gegeven moment de politie naar haar huis. Komt de politie dan om haar en haar kinderen te helpen en te beschermen? Nee, de politie komt dan om haar op straat te knikkeren. Dus de politie komt dan om het eigendom van de huisbaas te beschermen tegen deze arme werkende vrouw. Dus dat is de dynamiek. Dat is gewoon feitelijk waar de politie voor is.
Yes. Ja. Als je het zo bekijkt, zijn we het nog helemaal niet zo oneens met intersectionals. Zeg maar gewoon, we zijn het allemaal hartstikke eens dat je, zeg maar, wit suprematie en racisme moet meenemen. We zijn allemaal eens dat je
zeker
de patriarch moet meenemen. I guess.
Zeker.
Weet je wel? Dus
ja, dat is zeker waar.
Want ik bedoel, het is wel grappig, want we zijn toch wel heavy anti-intersectional. En onze follower base is, komt omdat we, Ik bedoel, zeg maar, het is super weird ook om in imperialisme dan niet witte suprematie mee te nemen. In kolonialisme daar witheid niet in mee te nemen. Of de patriarch.
Nee, maar precies. Zeg maar gewoon, precies, dat is goed dat je dat zegt.
Om te hebben over dat we niet zo erg tegenover elkaar staan. I guess dat we analytisch vinden dat er iets fout gaat. En dat is vooral omdat klasse niet genoeg meegenomen wordt. Waardoor je bij iets krijgt zo van... alsof Obama beter is dan Bush of Trump of wat dan ook. Wat
ja,
niet
of dat,
is,
het, dat het een gewoon overwinning is voor het volk dat, dat inderdaad er nu een bruine vrouw vicepresident is van Amerika. Terwijl Kamala Harris gewoon echt klasseverrader nummer 1 is. Top cop die gewoon echt met heel veel liefde, heel veel zwarte mensen onschuldige gevangenissen heeft getrapt.
Ja, talk about,
en nu bezig is op een rant, op een tour door Zuid-Amerika om zoveel mogelijk daar kapot te maken. Weet je,
de intersectionele imperialisten, zeg maar gewoon, het is gevaarlijker because people think it's hope and change, weet je wel. En dat is echt gevaarlijk.
Ja,
ik bedoel,
precies,
als mensen naar, weet je wel, policy hadden gekeken, dan hadden ze gewoon gedacht, hey, deze Obama, er is helemaal geen nauwelijks verschil tussen Dean McCain en Obama. Of er is een nauwelijks verschil tussen Obama en dingen. Zo van, waar hebben we het eigenlijk over? Weet je wel? Maar dat wordt niet gedaan because it's black president. Weet je wel? Zeg maar gewoon. Dus dat is een van de dingen waardoor...
Dus daar houdt de analyse dan op.
Ja, maar
dat
ook
is
bijvoorbeeld bij stem op een
vrouw. Problemen met intersectionaliteit.
Ja, maar ik zie ook zeg maar gewoon veel linkse mensen zeggen stem op een vrouw. That's the same thing. That doesn't solve anything. Begrijp je? Dan heb je klasse niet meegenomen.
Precies.
Stem op een proletarische vrouw. Stem op een vrouw van onze klasse. Dat vind ik een goeie.
Ja.
Maar niet stem op een random
die
vrouw.
Die weet dat ze een proletarische vrouw is. Want, ja, precies. Dat is het ding. Weet je?
Weet je?
Dat,
Beatrix is ook een vrouw.
Dat is het grote probleem
on,
dat ik heb met intersectionaliteit. Is dat inderdaad iemand de waarde van iemands analyse primair wordt beoordeeld aan diens positie. Als zijnde een klasse-identiteit.
Right.
Of een sociale identiteit.
Right.
En dat is gewoon incorrect. Weet je wel, dat is gewoon niet hoe dingen werken. En sterker nog, ik denk dat je daar heel erg jezelf mee tegenwerkt. En weet je, ik moet ook even heel helder zijn hierin. In ons kritiek op intersectionaliteit is dat, hè, dat is theoretisch en het is strategisch, maar het is niet inhoudelijk dat we denken dat het niet waar is dat wat er gezegd wordt, dat er altijd vrouwenonderdrukking en racisme is geweest, ook voor kapitalisme. Sorry. Weet je wel, het is niet dat wij denken dat kapitalisme de root cause is van alle soorten onderdrukking op de wereld.
Right.
Het is niet zo dat wij denken dat klasseanalyse alle andere soort van onderdrukking en dominantie overstemt.
Maar wel de main
wat
one,
we
hè?
Wel
maar
denken,
wel de main one die ze allemaal in stand houdt. De main one die ze allemaal in stand houdt.
Dat is
wel.
Dat is
de
main dus soort van in de samenleving die wij nu hebben, heb je een bepaalde groep mensen die aan de macht zijn en dus de dominantie hebben over de rest.
Ja.
Arbitraire dominantie over de rest. En die mensen hebben een bepaalde set belangen. En wat dat betekent is dat zij die contradicties die er al waren, hè, dat racisme en dat die vrouwenhaat en al dat soort dingen, altijd zullen inzetten voor hun belangen.
Ja.
Dus wat dan interessant wordt, is dan gaan kijken van oké, maar dat racisme en die vrouwenhaat, welke functie vervult dat in de kapitalistische samenleving die we nu hebben, om hun belangen te dienen, weet je wel? En dan heb je dus inderdaad het feit dat het de werkende klasse verdeelt, is super belangrijk voor hun. Het feit dat het ervoor zorgt dat er zelfs bepaalde vakbonden zijn die zich helemaal focussen op, ja, maar wij zijn witte vakbonden en die mensen die naar dit land komen verhuizen, die zijn een gevaar voor ons. Dat dient hun belangen.
Right.
Dus dat zal altijd gevoed worden door de kapitalisten
en,
om de reden van de klassedominantie.
Ja, en of course,
en dat is de reden waarom je het niet kan oplossen binnen een kapitalistisch systeem. Dat is wat we zeggen.
Precies, laat ik daar even over doorgaan. Want wij willen trouwens ook niet zeggen, en dat is belangrijk om te zeggen, weet je wel, de dag van de socialistische revolutie in Nederland, die zeker gaat komen, we're gonna make it. Die dag of de dag erna hebben we niet racisme opgelost. Dat is super pijnlijk, maar it is what it is.
Precies.
Wat wij zeggen, is dat we het niet op kunnen lossen onder kapitalisme. Dat is onmogelijk. Weet je wel, dat is totaal onmogelijk.
Dat is het. Omdat het de belangen dient van de van de heersende klasse, ja, gaan we het niet kunnen oplossen zolang die klasse de heersende klasse is.
Yes, that's what it is.
Dus de eerste stap, als Zelfde je echt die trouwens. Dingen wil oplossen, is de eerste stap socialisme.
Ja.
Want kan jij je oprecht een situatie voorstellen waarin racisme wordt opgelost zonder een hele sterke, basale herverdeling van welvaart in de samenleving?
Obviously niet, nee. Zeg maar, en dat is ook het main ding, zeg maar, gewoon het meeste wat zeg maar, racisme in stand houdt, is zeg maar de economische shit en imperialisme natuurlijk. Zeg maar, imperialisme is nog het zeg maar, gewoon het main one wat klasse in stand houdt.
Precies. Kan jij je een situatie voorstellen waarin vrouwen minder onderdrukt worden, waar niet de waarde van arbeid op een hele andere manier wordt ingeschat, waardoor dus ook arbeid omvat bijvoorbeeld boodschappen doen,
yes,
of het huis schoonmaken, of alle dingen die we nodig hebben om de arbeidersklasse in stand te houden. Kan jij je een situatie voorstellen waarin vrouwen het niet zwaarder hebben dan mannen vanaf dag 1, zonder dat dat gebeurt.
Yes, maar ook en als er bommen op je vallen en al die shit, zeg maar, gewoon, hoe gaan we die shit oplossen? Zeg maar, als witte, zeg maar, white, mainly white countries are bombing mostly brown countries, come on, zeg maar, gewoon, dat is even nog een stuk simpeler natuurlijk, dan wat jij zei.
Ja, het punt is dus dat voor die beide problemen, hè, en hetzelfde geldt natuurlijk voor minder valide mensen. Van,
oh, ja, ja, alle,
ja, precies,
alles.
Al die dingen.
Dus we zijn het zeg maar eens over dat we die dingen willen oplossen. Dus we denken dat het fout gaat, dat klasse er niet vaak bij gebonden wordt. Ook met imperialisme. Want zeg maar gewoon met imperialisme... kijk, het wordt hetzelfde gedaan, weet je wel? Zeg maar, hetzelfde dingen gaan fout.
Dus dat imperialisme, heel kort gezegd, is eigenlijk de staat van een bourgeois land die naar een ander land toe gaat om zich daar voor de bedrijven uit dat land de grondstoffen, de grond, de arbeid en de markten van dat land in te zetten voor de ontwikkeling van het rijke land.
Ja.
Ten koste van de ontwikkeling van het gekoloniseerde land.
Nu ziet het er vooral uit gewoon dat het Westen overal oorlog, weet je wel, de Derde Wereldoorlog aan het uitlokken is om Westerse dominantie, weet je wel, in Westerse hegemonie in stand te houden. Dat is wat je nu mainly nog van ziet. Maar dat is om dit in stand te houden. Zeg maar dit systeem wat Valentijn beschrijft. Dat gaat daarom.
Precies. Dat was eerst kolonialisme. Eerst deden ze dat zo, door gewoon troepen ergens heen te sturen.
Nu imperialisme en neocolonialisme.
Ja, precies. Steeds meer werd dat imperialisme, neocolonialisme, waar ze het doen via financiële en politieke middelen liever dan dat ze er daadwerkelijk troepen naartoe sturen. Maar dat is vooral omdat het anders niet zo goed meer staat en mensen daar een mening over gaan hebben. En dat is natuurlijk het laatste wat je moet hebben als een liberaal zijnde. Ja. Want hè, vrijheid en democratie.
Vrijheid en democratie. Speak up.
Meer. Ja, ik was dus bij die grote Indonesië tentoonstelling in de Nieuwe Kerk laatst. En,
was het oké?
Nee. Maar nee, ik
dus, de meeste er was gewoon letterlijk in Indonesië niet, hè?
Luister, er was gewoon een stuk daar waar ze beschreven dat er in de jaren 40, na de Tweede Wereldoorlog, Nederlanders weer naar Indonesië gingen. Gewapende troepen. En wat daar stond, en besef dat dit de plekken zijn waar mensen naartoe gaan die oprecht iets willen leren over deze geschiedenis.
Oh, jee.
Daar stond dat er een groep vrijwilligers naar Indonesië ging en hun doel was om het geweld een halt toe te roepen en de koloniale orde terug te brengen. Ja, met andere woorden, de decolonisatiestrijd die daar in Indonesië plaatsvond, dat wordt gekarakteriseerd als geweld. En de 300, 400 jaar van grove uitbuiting van hun land, hun grondstoffen, hun arbeid en hun markten voor onze ontwikkeling ten koste van die van hun. Met alle brute geweld die daarmee gepaard ging, dat werd beschreven als orde. Ik ben meteen weer naar buiten gelopen. Ik kan niet met dat.
Maar je shouldn't ook. Dat is natuurlijk reinste, meest racist ding kan je wat bedenken. Revisionistische weet je wel.
Ja, maar dat is natuurlijk voor de heersende klasse is het belangrijk dat we het op die manier zien. Dat we nog steeds goede intenties hadden toen en dus altijd hebben gehad en nog steeds hebben. Want voor de heersende klasse, die zijn eigenlijk hetzelfde nog steeds overal aan het doen. Maar, snap je? Dus nee, die gaan je niet, zoals Assata Shakur het zei volgens mij, niemand gaat je het onderwijs geven dat je nodig hebt om zo omver te werpen.
Right.
Dus... He, en dat is hoe dit soort klassendominantie ook in
onze educatie
precies. En onze culturele productie in stand wordt gehouden. Weet je wel?
En, maar daarom weet je bijvoorbeeld ook dat communisme is. Daarom wordt je geleerd dat communisme is wanneer iemand een 10 krijgt en iemand anders die slecht geleerd heeft een 5. Dan krijg je samen een 7,5. Weet je wel, zeg maar. Ja, daarom wordt ons dat geleerd precies. Dat communisme is. Omdat dat, zeg maar gewoon... En dat is ook vanaf sinds birth. Dat is, en over die Indonesië shit, dat is...
Ik was daarheen omdat er daarna een lezing was van Jeffrey Pondage. Die dat echt een G is. En iemand die gewoon... Right. Weet je, iemand die is... Ik wil me elke keer uitnodigen voor de barricade trouwens.
Ja?
Die zijn levenswerk heeft gemaakt.
Ja, dus dat wordt interessant dan. Ja,
I don't care.
Oké, good.
Maar goed, hij is gewoon een baas. En weet je, en ik zat daar bij die lezing van die guy. En gewoon het... Ik ging zo slecht. Er waren gewoon meerdere mensen. Gewoon een beetje boomerachtige witte mensen. Die gewoon het gepast vonden om deze geleerde man die daar kwam voor een lezing in de reden te vallen vanuit het publiek en gewoon hun idee over het verhaal er doorheen te gaan zitten praten. De arrogantie. Maar dan, en dit zijn de mensen die naar dit soort lezingen toe gaan. Snap je? Dan schaam ik me echt kapot om een Nederlander te zijn. Want dit is hieraan kan je zien dat die koloniale mentaliteit nog steeds zo diep geïnternaliseerd is. En dat is dus voor het klassebelang van de heersende klasse dat het op die manier gehouden wordt.
Right.
Toch? Dus als je namelijk...
En ook waarom de labor aristocracy, weet je wel, artificially gemaakt is door ons af te kopen met imperialisme, kolonialisme, neocolonialisme, met nickels en dimes van de profit ervan.
Ja, dus die arbeidsaristocratie, dat gaat inderdaad over mensen die in een specifiek binnen de
imperiële kern.
De vroege industrialiseerde landen.
Ja, maar onze industrialisatie is er ook van betaald ook nog, hè? Zeg maar gewoon, dus het is ook echt zo van, we hebben het hier beter doordat we mensen hebben uitgebouwd. Onze levensstandaard is hier hoger, omdat we mensen hebben uitgebouwd. En daarom gaan we minder snel in opstand tegen onze imperialistische regering, omdat er een samenwerking daar is. Weet je wel, zeg maar gewoon, en daar moeten we het ook over hebben, want daarom zitten we in de shit. En ik bedoel, die Indonesië shit, er waren weinig mensen die daar toen tegen waren. Weet je, de communisten waren tegen. Weet je wel, de CPN, die zei, weet je wel, zeg maar, weet je wel, Indonesië wordt totaal onderdrukt in de ketens gehouden door een koloniale onderdrukker Nederland. En weet je wel, iedereen die voor vrijheid is, die is, weet je wel, die is voor dat we daar helemaal
weggaan. Die zou hier tegen moeten zijn,
De enige die oké waren in deze walgelijke geschiedenis van dit land waren communisten. Dus laten we vooral...
laten we ook even onthouden dat toen uiteindelijk Nederland accepteerde dat het niet meer van hun was, dat ze vervolgens miljarden aan boete moesten betalen aan ons om ons verlies te dekken. En dat een voorstel was van de fucking PvdA.
B van de A vond het niet genoeg. Dus vroeg voor wat 2 miljard gulden extra. En Amerika zei, oké, calm the fuck down. Amerika, de VS zei tegen ons that we were te colonial. Weet je wel, te hardcore colonial.
Ja, omdat zij die waren daar vervolgens weg gingen trekken. Hun
ambities waren nooit goed. En dat begrijp ik ook. Maar ik bedoel, dat al gebeurd is wild, zeg maar gewoon. Dus denk nooit that we're the good guys. Denk ook, en ook ons verleden van PvdA en die shit, zeg maar, dat was altijd al evil. Dus weet je wel, zeg maar, dat is echt, weet je wel... Met,
ja, het was altijd op het moment dat, hè, de werkende klasse zodanig begon een revolutionaire spirit te krijgen, dat er echt een breekpunt was, was het altijd de Partij van de Arbeid en soortgelijke sociaaldemocraten die op het laatste moment zich afsplitsen van de bewegingen en zeggen, nee, dit gaat toch wel echt te ver, we moeten elkaar in het midden tegenkomen, en daarmee de revolutionaire angel uit de beweging halen. Dat is keer op keer op keer door de geschiedenis heen altijd het geval geweest. Dat is hier zo geweest, dat is in Duitsland zo geweest. Dat is overal waar revolutie bijna is gebeurd, maar uiteindelijk gefaald, zijn het altijd de sociaaldemocraten die uiteindelijk de angel eruit trekken door een heel groot stuk van de beweging af te voeren en te zeggen, nee, hier kunnen wij niet achter staan. Op het moment dat er echt bijna een algemene staking is, waardoor er bijna een breekpunt komt, waardoor er bijna een verandering in klasse heerschappij kan worden bewerkstelligd, dan zeggen ze, nee, hier doen we niet aan mee.
For real, wie hebben ons verraden? De sociaaldemocraten. Keer op keer op keer op keer op keer. Hey, volgens mij moet jij over niet al te lang weg. En ik wou nog een paar dingen doen. We hebben het toch weer veel over imperialisme en kolonialisme en neocolonialisme. As we are one to do. Dit is de Armchair Anti-Imperialism Podcast. Weet je, welkom. Don't touch that dial. maar het heeft er ook gewoon wel veel mee te maken. Ik wou nog een paar dingen, maar gewoon helemaal op klassen zonder dat erbij te betrekken. Maar het heeft er gewoon veel mee te maken. En ook wat er misgaat met, weet je wel, intersectioneel kapitalisme. Maar ook, weet je wel, zeg maar, wat heel erg fout is en ons niet gaat redden. Maar ook intersectioneel imperialisme. En bijvoorbeeld Iran, weet je wel, zeg maar, dat als je imperialisme niet genoeg meeneemt, dan is het logisch om te gaan roepen, weet je wel, regime change in Iran. Want vrouwen kunnen inderdaad beter behandeld worden daar, zeg maar. Ik vind dat elke vrouw zelf beschikking moet hebben over wat ze draagt. En dat is daar niet. Dus nee, ik vind dat daar iets is om voor te strijden. Tegelijkertijd is het van je grootste red lip gevaar om te zeggen, down with the regime change. Let's go with an anti... Weet je wel, een pro-westerse anti-Palestina Iran government. That's very bad. Ja. En ook, het is ook very bad. Ik bedoel, mensen zeggen allemaal bullshit over deze Ruslandoorlog. Het zou desastreus zijn voor onze klasse als Rusland zou verliezen van NATO in deze oorlog. Als er zou gebeuren wat NATO wil, regime change dinges, dan kunnen ze door naar China. Dat is gevaarlijk. Dat is slecht voor de internationale werkende klasse. Het is meer slecht voor de internationale werkende klasse dan het is voor het labor aristocracy deel van die internationale klasse. En daarom moeten we die relatie ook echt bestuderen. En die, goed. En dat gaat nog heel erg mis. En daarom kan de IVD en de CIA ook heel slim onze intersectionele vlag gebruiken, weet je wel, en lijken als de good guys. Want die shit gaat subconscious, hè? Want heel veel mensen denken gewoon, het is vrije associatie. Dat is de good guys. Daar zijn mensen die vlag aan het waven, weet je wel, daar. Weet je wel, dat zijn de good guys daar. Weet je wel? En zo heb je... Ja, maar goed, dat is echt iets waar we...
En dat is inderdaad zo. En dat is ook natuurlijk, daar hebben veel mensen het over, die soort van Marvel movie analyse van geopolitiek, van de good guys en de bad guys. Dat is extreem simplistisch en daarmee ga je nooit verder komen. Want inderdaad, als je een stap verder kijkt van wat zijn de belangen die worden gediend. En daar is dat materialisme is daar super belangrijk voor. Van wat gebeurt er daadwerkelijk en wiens belangen dient dat daadwerkelijk? Weet je wel? En dat zijn van die dingen van... En precies omdat we daar nooit willen gaan, hebben we het altijd over ideologie. Hebben we het altijd over wat denken de mensen die aan de macht zijn? Wat geloven de mensen die aan de macht zijn? Wat willen de mensen die aan de macht zijn? En nooit over wat doen ze? En wat ze doen, laat namelijk zien voor wiens belangen ze aan het strijden zijn. En dat is een voorbeeld daarvan is natuurlijk nu China. Dus dat is gemeen en dictatoriaal en totalitair en al dat soort dingen. Ondertussen zie je dat China heel veel van het kapitaal dat vanuit het Westen naar hun toe vloeit, investeert in het welzijn van hun werkende klasse. Weet je wel? En dus 800 miljoen mensen uit extreme armoede trekken, dat is best wel een dingetje, weet je wel? Dus
ja, ja.
Als je gaat kijken naar van, okay, als je gewoon alle soort van idealistische en moralistische dingen loslaat en kijkt naar wat zijn ze nou daadwerkelijk aan het doen, dan krijg je een heel ander beeld.
Yes. I'm sure we lost some people met die laatste, maar I agree with you. Ja,
als je daar een inhoudelijk antwoord op hebt waarom dat hetzelfde is als onze bourgeoisie-staten waar niks van dat soort dingen gebeurt, dan wil ik daar best met jou over in gesprek.
Maar nu open maar we weet de discussie, het, vind het, ik. Het soort van, zeg maar gewoon, dat, ik vind dat we nu...
Nee, maar ja, oké, okay, maar het is, ik weet je, materialistische klasse-analyse is de kern van mijn standpunt hier.
Ja, nee, of course. Maar
en ik wil je gewoon even laten zien hoe en waarom. Maar, verder niet uitgebreid over China te hebben.
Nee, want heel veel communisten, maar, zeg maar gewoon, die beroepen zich ook op materiële analyse om het tegenovergestelde, zeg maar gewoon. Of tenminste, in ieder geval heel erg, niet het tegenovergestelde van wat je zegt, maar wel in ieder geval heel erg daartegen te ageren. Nou ben ik het met je eens. Voor een kapitalistisch land zijn ze erg veel armoede aan het bestrijden. En erg veel rich guys aan het killen. En CIA-spies aan het killen. Weet je wel? En ik bedoel, je hoort ook mensen zeggen zo van... Amerika en China zijn hetzelfde. En die moet je met... Please, praat daar nooit mee. Want dat is echt een van de domste en racistische dingen die je ooit kan zeggen in je hele leven. Like,
want er bestaan in China ook miljonairs, please.
Dat is wild.
Maar goed, laten we niet verder over China gaan.
You started it. You always do this, zeg maar. Maar I feel you, zeg maar gewoon. Het is goddank dat we China hebben in deze wereld.
Ik heb het over staten die bepaalde belangen
hebben. China
is daar gewoon een goed voorbeeld van. Cuba is daar een ander voorbeeld van. En mensen, weet je, de kritiek op Cuba over het algemeen is... Ja, maar het is daar arm en zo en blablabla. Bla, bla. Maar ja, weet je, als je het vergelijkt met de landen eromheen... waar geen revolutie is geweest... dan kan ik je vertellen dat het leven op Cuba een fucking droom is. Weet je...
Nou ja, het zou beter meer een droom zijn zonder de fucking... weet je wel, de fucking... genocidale fucking blokkade van de nazi-imperialist countries, in mijn opinie. Noord-Korea is er een heel goed voorbeeld van. Waar ik nog even meer op in wil gaan, is wat je zei over... ik weet niet of je het zo zei, maar het is systematisch. Het gaat dus niet om de persoon. Tenminste, misschien is dat gewoon hoe ik het begreep. Ja, dat is erg belangrijk. Want dat is bijvoorbeeld waarom psychoanalyse over kapitalisten kun je geheel weglaten. Begrijp je? En ook over Mark Rutte die ze dient. Kijk, bijvoorbeeld Mark Rutte is just the head lip because he's a very talented liberal. Weet je wel? Maar precies. Er zijn duizend, je kan hem met echt zoveel mensen vervangen. En ook koningen en ook kapitalisten. Hun persoonlijkheden maakt allemaal niet uit. Sterker nog, en dit gaat heel weird klinken. Ze zijn niet eens het probleem, de kapitalisten. Het systeem is het probleem. Begrijp je? Dat is ook waarom...
Precies.
En dit is ook waarom assassinations
het is een systeem dat hun klassebelangen dient en daarmee hun klassepositie in stand houdt. Dat is het probleem. Ja. En wie er vervolgens in die klassepositie zit, dat is inderdaad vrij uitwisselbaar eigenlijk. Dat maakt
geheel uitwisselbaar, zou ik en zeggen, toch? Geheel uitwisselbaar, toch? Dus ik bedoel...
Ja, ik bedoel vrij als in vrijheid uitwisselbaar.
Dus right.
Freely right. Interchangeable.
Nee, maar. Precies. Als je Stalin in plaats van Mark Rutte er neerzet, dan gaat er wat shit gebeuren. Maar ik bedoel, daar kom je niet zonder... Dit is waarom Lenin ook tegen assassinations was. Omdat dat gewoon niet het probleem aanpakt. Sterker nog, weet je wel, het kan het tegenwerken. Begrijp je? You take out a capitalist. Weet je wel, that's good. Let's take out Jeff Bezos. That's fun. I would love to pay to see that. Weet je wel. Maar het lost het probleem niet op. Weet je wel. We need a bigger solution aan dat. Namelijk, die hele klasse moet weg. Dat is wat wij willen. Wij willen die hele
bezit... Een systeem dat ervoor zorgt dat mensen op die positie die Jeff Bezos nu heeft terecht kunnen komen. Dat is het
probleem. Die hele klasse.
Want als je dan inderdaad die ene guy weghaalt, dan komt er gewoon iemand anders in diezelfde positie. En dat is... Precies,
en ook nog met meer beveiliging.
Het systeem houdt de klasse. Right. Ja, het systeem is er om de klassenbelangen te beschermen van de eigenaarsklasse. Het systeem is er om de wereldwijde werkende klassen overal te onderdrukken, zodat ze niet te opstandig worden. Er is een reden dat overal waar we altijd over lezen dat de arbeidsomstandigheden toch zo bar en slecht zijn. Overal waar dat het geval is, wordt dat in stand gehouden door het leger van dat land. Right. En overal wordt de regering van dat land in stand gehouden door het Westen. En dat is, weet je, dat is het probleem dat ik heb met liberalen. Die twee stappen worden never nooit gemaakt. Right. Je kan wel lezen over hoe vreselijk het is in de sweatshops van Bangladesh. Wat je niet kan lezen is dat als er een opstand is van de werkers in Bangladesh, dat het leger dan dat extreem hard onderdrukt. Right. En dat wij, degene die het leger aansturen, voeden op politieke, militaire en economische manieren.
Right.
En daar wordt never nooit de vraag gesteld, waarom is dat dan? Dat het Vrije Westen daar zo'n fan van is, right, deze regimes. En dat is dus omdat wereldwijd overal het kapitalistische systeem dient om de klassenbelangen van de eigenaarsklasse, wat bestaat uit werkers zoveel mogelijk laten werken om zoveel mogelijk waarde te creëren en zo min mogelijk van die waarde terug te geven. Hè? Dus eigenlijk soort van, het neigt altijd naar het minimum wat ze moeten teruggeven, zodat ze de volgende dag nog een keer kunnen komen om weer te werken en weer waarde te creëren. Over het algemeen gaat het daar zo dicht mogelijk bij zitten en het liefst er net iets onder. Dat is wat ze je terug willen geven en de rest van de waarde willen ze afromen. Ja. En dat is dus wereldwijd is dat waar het systeem voor dient. Hè, dus er wordt een soort van, en dat is denk ik ook belangrijk, er wordt altijd naar plekken als Scandinavië gewezen als succesvolle kapitalistische landen.
Ja, en dat is geheel kapitalisme. Dat is niet zo. Ja, ik bedoel, imperialisme. Dat is geheel imperialisme.
Nee, maar dat zijn de landen, ja, waar kapitalisme het minst effectief is.
Right.
Dat zijn de landen waar de socialisten en de arbeidsbewegingen het meest terug hebben kunnen pakken van de heersende klasse. De landen waar kapitalisme het meest functioneel is, zijn precies die landen waar je leest over die erbarmelijke arbeidsomstandigheden, waar er geen vrijheid is om collectief te onderhandelen, waar er geen vrijheid is om je te organiseren, waar er geen klassepolitiek gehandhaafd mag worden. Zijn de succesvolle kapitalistische landen.
Ja, belangrijke side note.
En dat zijn de armste landen op de wereld.
Belangrijke side note, als we het hebben over labor-aristocratie, is Finland daar bijna het grootste voorbeeld van. Oh nee, niet labor-aristocratie. Niet eens. Ja. Ik heb het over zeg maar gewoon imperialistische uitbuiting ten goede van de bevolking daar. Weet je wel, zeg maar gewoon. Ze werken nauwelijks, maar toch hebben ze een hele hoge levensstandaard. Geheel door de uitbuiting van brown people elsewhere. Weet je wel, zeg maar. Dus dat is wel even een belangrijke side note. En daarom ook, hè. Sociaaldemocratie is gewoon ook niet genoeg. We need to destroy the imperialism, weet je wel. Alright, ik denk dat we ook moeten afsluiten. Ik denk dat de goede ook sowieso is om te eindigen. Dat zoals ik het zie, hè, een verbeteren me vooral, kameraden. Klasse is de main contradiction en die wordt het meest in stand gehouden door imperialisme en dat is in, zeg maar, gewoon het meest door het grootste imperium wat ooit heeft bestaan, namelijk het Westerse imperium onder leiding van de Verenigde Staten.
Precies, en dat betekent dus niet dat als het Westerse imperium zijn grip verliest, dat alles de volgende dag meteen goed
helemaal
is.
Niet, helemaal
maar wat
niet,
het wel betekent is dat zolang dat Westerse imperium bestaat, dat er geen kans is dat het goed is. Dus als dat valt, als er een multipolaire orde ontstaat, dan geeft dat in ieder geval ademruimte en mogelijkheden voor nieuwe dingen om te ontstaan die er nu niet zijn.
Ja, meer,
wij denken
meer
niet dat dan ineens alles goed is. We zijn geen utopische denkers
Hoe
op die manier.
Ontkennen mensen dat? Dat is zo wild dat mensen ontkennen dat als het Westerse imperium valt, dat er dan meer kans is om socialistische revoluties te bereiken. Ja. We zeggen niet dat er dan geen tegenstand is. Er is dan minder terrorisme. Er is minder globaal terrorisme, vooral tegen socialistische landen, minder coups, obviously. Waar hebben mensen het over? Het is zo'n rare discussie, ik snap echt helemaal niks van. Anyway.
Ik begrijp je.
Verder, verbind altijd klassen. Ook met dat hele sekswerkerswerk, radlibism. Mensen zijn gewoon niet klassen aan het verbinden. En dan krijg je gewoon dat je de meeste mensen, waarover je het zogenaamd opneemt, negeert. En zelfs nog gaat silencen. Dus laten we daar afsluiten. Het is geen sekswerk, het is betaalde verkrachting. Het leven is een feestje, je moet wel alleen zelf even de kapitalisten ophangen. Het is niet stelen, het is proletarisch winkelen. Jak je hele Albert Heijn leeg, ga samen misschien in een groep. They can't stop us all revolution. Het Westen zal sterven, het communisme zal winnen. Hou van je vader tijd, hou van je luisteraars. En tot volgende week op Barricade.